Goedemorgen, broeders en zusters. En weer gaan wij naar de Romeinenbrief deze keer, naar Romeinen 6 in het bijzonder. Romeinen 6, waarvan ik lees de eerste versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij die de houten daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelven. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. We hebben de vorige keren gezien dat de kruisiging van de Heer Jezus ook inhoudt, zoals het letterlijk gezegd wordt, dat daardoor de wereld gekruist is. We hebben ook gezien dat daardoor de wet gekruist is, zodat zowel wereld als wet voor God geen enkele betekenis meer hebben. En hoe het met ons zit, ja, dat is dan een ander verhaal, maar we kunnen ons daar het beste maar bij aansluiten. God heeft de wereld gekruist, God heeft de wet gekruist. En dat ik dit schriftgedeelte nu aanhaal, is niet omdat daar ongeveer hetzelfde in staat, maar omdat daarin speciaal ook genoemd wordt dat de zogeheten oude mens gekruist is. Dat is niks nieuws, vloeit trouwens uit het voorgaande voort, we hebben het al gezien. Want als de wereld gekruist is, dan zijn wij gekruist. Als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En wij dus inderdaad ook. En we gisteravond hebben we ook gelezen in Romeinen 7, dat de mens die onder de wet was, ook daadwerkelijk der wet gedood is. Het is dus niet wat nieuws, maar ik heb al gezegd, je kunt die onderwerpen, die thema's, kun je nou helemaal niet scheiden. Het gaat om één en hetzelfde, namelijk de gevolgen van de kruisiging van de Heer Jezus. Alleen, ze worden op verschillende wijzen dikwijls naar voren gebracht, al komt het uiteindelijk altijd op hetzelfde neer. Maar in dit gedeelte in het bijzonder, Romeinen 6, wordt erop gewezen dat wij gestorven zijn naar de oude mens. Want zo heet zoiets, ik heb er ook geen betere uitdrukkingen voor. Het gaat nou helemaal niet. We ontkomen niet bij het lezen en bestuderen van de Bijbel aan bepaald jargon en aan uitdrukkingen die nou eenmaal in de omgangstaal sowieso niet voorkomen en ook niet hoeven voor te komen. Dus we moeten er maar aan wennen. Het gaat om de dood van onze oude mens. En wat het voorstelt, lijkt me duidelijk genoeg. En daar gaan we weer, of het begrijpen, is weer een ander verhaal. Maar dat het zo is, is een duidelijke zaak, want de schrift leert dat. Wij zijn gestorven. En begrijp je me goed, dit is niet hier in Romeinen 6 de prediking van het evangelie. In die zin dat dit is niet de prediking van dat als wij tot geloof komen, dan zijn onze zonden weggenomen of iets dergelijks. Of dan zijn wij met Christus gekruist of iets dergelijks. En als wij geloven, dan komen wij tot aanvaarding en tot ontvangenis van het leven van Christus. Dat staat hier allemaal niet. Dat is wel zo. Dezelfde uitdrukkingen als zodanig komen hier wel voor, maar de gedachtegang van Romeinen 6 is een heel andere. De gedachtegang is immers in de voorgaande hoofdstukken dat wij behouden zijn geworden, gerechtvaardigd zijn geworden uit het geloof. En voor de fijnproevers, uit het geloof van Jezus Christus, maar goed. Maar niettemin, in het algemeen, uit het geloof zijn wij gerechtvaardigd geworden. En zoals Romeinen 5, het voorgaande hoofdstuk, dus al uiteengezet heeft, sinds de dood en opstanding van Christus zijn er twee soorten mensen, de ene onder de naam Adam, de andere onder de naam Christus. En sinds de dood en opstanding van Christus zijn er twee soorten mensen. De ene categorie is de Adamitische en de natuurlijke mens. De mensheid namelijk die het leven van Adam, de eerste Adam, heet hij bij gelegenheid, in zich heeft. En van die mensheid wordt gezegd dat al die mensen sterven. Waarom? Wel zeggen we dan dat ze zondaren zijn, maar dat zeg ik nou even niet. Zeg gewoon omdat zij in Adam zijn, namelijk omdat zij het leven, het sterfelijke, het zondige leven van Adam ontvangen hebben en dus aan de zonde en aan de dood zijn onderworpen. Dat is wat Romeinen 5 vanaf vers 12 tot het eind van het hoofdstuk feitelijk uiteenzet. Maar daarnaast is sprake van die andere mensheid, die mensheid namelijk waarvan niet Adam de eerste het hoofd is, maar van wie Christus, namelijk Adam de tweede, de laatste, officieel, het hoofd is. Want de gedachte is dat degene die gelooft deel krijgt aan het leven van Adam. En dat is niet zondig, maar rechtvaardig. Het is niet een leven waar de dood over heerst, maar het is een leven dat heerst over rare uitdrukking natuurlijk, maar het staat er. Over de dood. Net andersom, de rollen zijn omgedraaid. Vroeger eerst de dood over ons leven, zoals het bij Adam en de zijnen, degene die in Adam zijn. En aan de andere kant is het zo dat het leven heerst over de dood, maar dat is het leven van Christus en dus ook het leven van allen die in Christus zijn. Het is daar al uitgebreid uiteengezet en ik zal er bij deze gelegenheid dan niet verder op ingaan. Maar dit wordt allemaal geschreven aan en uiteengezet aan gelovige mensen, zodat we in hoofdstuk 6 niet de oproep vinden om te komen tot geloof, opdat men daardoor deel zou hebben aan de dood van de Heer Jezus of zo, of daardoor wellicht met hem zou deel krijgen aan zijn opstanding. Nee, het wordt gezegd tot mensen die sowieso dood waren door de misdaden en de zonde, die sowieso dood waren omdat een voor allen gestorven is, maar die ook leven, nieuw leven, rechtvaardig leven hebben ontvangen door geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt, zoals we eerder deze week, meen ik, al gelezen hebben. Waarna de vraag is niet of deze mensen wel behouden zijn, maar de vraag is: wat moeten we nou met ons leven? Wat is de bedoeling van dat leven? De vraag is dus, zullen wij in de zonde blijven? De bekende vraag, mag ik wel zeggen. Bekende gedachtegang. Want als de natuurlijke mens met zijn natuurlijke denken hoort dat hij niet onder de wet leeft, maar onder de rijkdom van Gods genade. En als zij hoort wat eind van Romeinen 5 zegt, dat waar de zonde te meerder wordt, de genade nog overvloediger wordt, en dat het bovendien nog tot eer van God is ook, dan zal hij zeggen, nou, dan kunnen we dus fraai in de zonde blijven, want dat wil hij van nature ook zo graag. En hij ziet het als een vrijbrief om inderdaad, laten we zeggen losbandig, om eens een andere term te gebruiken, te leven. Maar en zelfs een kind kan aanvoelen dat dat nooit de bedoeling kan zijn van het een en ander. En dat is precies wat naar voren gebracht wordt, waar we ook al even bij stil hebben gestaan gisteren. Gebruik de vrijheid niet als oorzaak voor het vlees, Galaten 5, maar dient elkander door de liefde. Dat is de bedoeling. En hier gaat het om precies hetzelfde, alleen staat er veel uitgebreider, en veel leerstelliger trouwens ook, maar er staat, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden, want je kunt een goed argument bedenken, volstrekt Bijbels argument, om in de zonde te blijven, dan wordt immers de genade te meerder. Want hoe meer wij zondigen, hoe meer genade wij ontvangen. En ik neem er geen letter van terug, zo is het ook. Hoe meer wij zondigen, hoe meer genade wij ontvangen. Maar het doel van die genade is niet slechts om die zonde weg te nemen. Dat doet de genade wel. Maar de bedoeling is, dat is niet de bedoeling van die heerschappij van de genade. De bedoeling is dat we nu niet in de zonde zouden blijven. De bedoeling is dat we die zonde zouden vergeten, omdat die toch weggenomen, verzoend, bedekt, vergeven wordt, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is de bedoeling. En omdat we dus geen aandacht geven aan de zonde, en omdat we dus de oude zondige mens niet kennend, onze lichamen, wat uiteindelijk ook maar een soort machine is, hè, zo'n lichaam, hè, onze lichamen, onze gereedschappen, want dat is het eigenlijk, onze leden zouden stellen, niet langer in de dienst van de zonde, maar in de dienst van ons eiland. En dat is ook wat we eerder deze week in 2 Korinthe 5 onderweg zo al tegenkwamen. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven, opdat degenen die leven, en dat zijn niet allen, opdat degenen die leven niet meer zichzelf en hun eigen leven zouden leven, maar zouden leven het leven van Christus in hen. En daarmee God zouden dienen uiteraard. En precies hetzelfde wordt hier ook naar voren gebracht. Er staat op talloze plaatsen. Er staat namelijk, zullen we in de zonde blijven? Dat zij verre, volstrekt niet, zegt de nieuwe vertaling dan. Wij die der zonde gestorven zijn, en dat zijn niet alleen wij, maar dat zijn zij buiten ook, zijn ook der zonde gestorven hoor. Want één is voor allen gestorven, maar daar weten ze niks van, dat interesseert hen niet, dat geloven ze niet, dat maakt hen niet uit. Dus daar hebben we verder ook geen boodschap voor. De enige boodschap zou zijn hen te bewegen tot geloof. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij er allen gestorven zijn. Dus prediken we hen het leven dat er is in Christus. Anders niks. Maar wat ons betreft, wij die weten, immers, dat is de bedoeling. Wij die der zonde gestorven zijn, dat geloven wij immers. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Hoe zouden wij dat kunnen? Want het zijn dingen die met elkaar niks meer te maken hebben. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus en niet in water, het gaat sowieso niet over water, zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, en voor de goede orde, wat men nu ook vertelt over de betekenis van het woord doop. In ieder geval betekent het niet besprenging. Niet in het Nederlands, niet in het Grieks, niet in het Koeterwaals. Potjes Latijn, wat heb je nog meer? Het Fries. Oh, kan toch. Nou moet ik het met name even noemen, voor de luisteraars, hè. Maar goed. Doop betekent in ieder geval niet besprenging. En voor degenen die zeggen dat het onderdompeling betekent, heb ik er nog één voor u. Want dat is niet echt de betekenis, dat is één van de toepassingen. Doop betekent domweg eenwording met. Anders niks. Het betekent eenwording met. Het deel krijgen aan, dat is dopen. En gedoopt zijn wil zeggen één zijn met. Deel hebben, hè? Dus aan, dat is de gedachte. Dus de enige echte betekenis. En als een voorwerp geheel of gedeeltelijk in één wordt met één vloeistof, dan heet dat in dat geval onderdompeling. En over de opwaartse druk hebben we het een andere keer dan wel weer. Hè? Hoort erbij, hè? Maar goed, dan heet dat onderdompeling. Maar het kan ook op andere wijze tot stand komen, die eenwording met. En het is niet altijd een eenwording met een vloeistof. En dan heet het dus ook niet onderdompeling. Dus je kunt moeilijk zeggen dat wij zijn ondergedompeld in Christus. Of dat we zijn ondergedompeld in zijn dood. In zijn dood bedoel ik? Nou, dat kan al net. Of dat wij zijn ondergedompeld in zijn opstanding. Laat staan dat we zouden zeggen dat we zijn ondergedompeld in zijn hemelvaart. Nou ja, als je het 100 keer zegt, dan is het gewoon Nederlands geworden hoor. En als je het 1000 keer zegt, wordt het gegarandeerd opgenomen in Van Dalen's groot woordenboek. En dan is het algemeen erkend en beschaafd Nederlands. Zo werkt een taal hoor. Maar goed. Maar officieel is het dus niet zo. Doop betekent eenwording met. En als het met een vloeistof is, vertaal je dan met onderdompeling. En dus wordt hier gewoon gesproken over het feit dat wij in Christus zijn, deel hebben aan Christus, of Zullen we dan maar meteen Efeze 1 vers 3 nemen. Er wordt gewoon gesproken over het feit dat wij in Christus, want we zijn gedoopt in hem, dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening en in de hemel. Maar het betekent in elk geval dat wij dus deel hebben aan zijn dood en aan zijn begrafenis, wat het ook wezen mag. Nee, wat we er ook onder verstaan, maar het is zo. En dat we dus deel hebben aan zijn opstanding. Het is allemaal waar. Wij zijn dus met Christus gestorven, want we hebben deel aan Christus, want wij zijn in hem gedoopt. En het verschijnsel dat wij ons in water laten dopen naar Bijbels voorbeeld, niet voorschrift, maar naar Bijbels voorbeeld, is slechts een typologische uitdrukking van deze waarheid. Maar als hier over doop gesproken wordt, is het doop in de enige echte betekenis, de fundamentele betekenis van het woord, die van eenwording met. We kwamen dat trouwens ook al tegen in Colossense, waar gesproken werd over de besnijdenis van Christus, waaraan wij deel hebben. En er staat ook dat wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen, deel hebben aan zijn dood. Nou, dat is wat hier ook over gaat. Weet gij niet dat zoveel als wij aan Christus Jezus deel hebben, wij deel hebben aan zijn dood? Dan heb ik het gewoon anders vertaald. Maar het is echt de betekenis van de originele uitdrukking. En dan staat er, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, doordat we één zijn met zijn dood dus, en daar een deel hebben, op dat gelijke wijs Christus uit de doden, van tussen de doden uit, opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En als u de draad van dit schriftgedeelte nu nog niet kwijt bent, dan zult u begrijpen dat de klemtoon, de nadruk dus in vers 4, ligt op die twee zinnetjes aan het eind, namelijk tot heerlijkheid des Vaders, daar ligt de klemtoon op, en op in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want, ik kan niet missen, u zal misschien zeggen, maar dat is toch niet de belangrijkste waarheid, u zal misschien zeggen, de belangrijke waarheid hier is toch dat Christus is opgewekt en wij met hem. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is dan toch niet het belangrijkste thema hier. Het thema hier is, zullen wij in de zonde blijven? En het antwoord op de vraag is, nee, wij zijn opgewekt tot heerlijkheid des Vaders en niet tot heerlijkheid van de zonde. Nee, wij zullen niet in de zonde blijven, want wij zouden in nieuwheid des levens wandelen. En als men dan vraagt waarom, hoezo, dan is het, nou omdat wij nou eenmaal met Christus der zonde gestorven zijn, dus daar kunnen we niet in blijven eigenlijk. En omdat we met Christus zijn opgewekt, deel hebben aan het leven van Christus, en van dat leven van Christus leren wij dat dat is een leven, ook in de praktijk, tot heerlijkheid van zijn Vader. En als wij dat leven hebben ontvangen, is het dus de bedoeling dat als wij niet meer onszelf leven, zoals 2 Korinthe 5 zegt, maar het leven van Christus, dan is dat een leven tot heerlijkheid des Vaders. En dat is heel wat anders dan in de zonde blijven. Dat is precies het tegenovergestelde uiteraard. Nou, zo simpel is dat. Moeilijker is het niet. Je moet die waarheden natuurlijk wel kennen, maar de juiste conclusie uittrekken. Wij hebben die genade ontvangen en leven inderdaad niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade, om ons in staat te stellen ons niet langer bezig te houden met de zonde, met de zonde van de oude mens die gestorven is, de zonde die zijn weggedaan enzovoorts, maar opdat wij zouden leven, het leven van hem die voor ons is opgewekt. Gestorven en opgewekt overigens, 2 Korinthe 5 was dat weer. Om het leven van Christus te leven. En dat is een leven tot de heerlijkheid des Vaders. En begrijp je me goed, er staat hier in vers 4 niet alleen dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Zo van de historische gebeurtenis van inmiddels bijna 2000 jaar geleden was één gebeurtenis tot heerlijkheid des Vaders, punt. Dat is niet het einde van het verhaal. Bovendien, het blijkt ook uit het verband uitdrukkelijk, dat het niet zozeer de opwekking van de Heer Jezus Christus als zodanig is, die is tot heerlijkheid des Vaders, maar hij is opgewekt om in het leven wat hij daarna ontvangen heeft, in het leven wat hij sindsdien, dus bijna 2000 jaar inmiddels, leeft, om in dat leven zijn Vader te verheerlijken. En aangezien het eeuwig leven is, onvergankelijk leven, is het dus de bedoeling dat hij tot in lengte van jaren de Vader, zijn Vader, verheerlijkt. Waarna natuurlijk, dat weet ik heus wel, dan komen de vragen van maar er staat toch dat de zoon het koninkrijk zal overgeven aan de vader, zal terugkeren tot de vader, dat God zal zijn alles en in alles. En waar is dan de zoon als hij voor eeuwig de vader heerlijkheid moet geven? En dat, die vragen ken ik wel, heus, maar ik laat ze buiten beschouwing, want het is een nodeloze mystificatie, zal ik maar zeggen, van deze waarheid. Het gaat erom dat we deze waarheid eerst zouden leren verstaan. Waartoe leeft de Heere Jezus nu? Niet waar, de vraag stel ik uitdrukkelijk niet in de vorm van waartoe is hij 2000 jaar geleden opgewekt? Het is hetzelfde, ik bedoel er ook hetzelfde mee, maar het gaat om de gedachte, waarom leeft hij nu? Wat is het doel van zijn leven, zijn praktische leven? Niet van zijn bestaan als zodanig, maar van zijn praktische leven, zijn dienst nu. Wel, het doel daarvan is zijn Vader te verheerlijken. Dat heb ik eens nagevraagd bij Johannes trouwens. Zo even, daar heb je vanmiddag ook wat te doen. Als u de slaap niet kunt vatten, dan kun je altijd nog het Johannes-evangelie gaan lezen. En daar vind je de relatie van vader en zoon uitgebeeld. Als u het mij vraagt, maar ik zeg het met opzet gewoon in even een voetnoot bij wijze van spreken. Daar vindt u de verhouding tussen de zoon en de vader uitgebeeld. Maar als u het mij vraagt, al wat de Heer daar zegt over de verhouding tussen vader en zoon, is in werkelijkheid niet in de eerste plaats de verhouding tussen de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde en God in de hemel, maar is in werkelijkheid, of zijn in werkelijkheid uitspraken over de verhouding tussen vader en zoon zoals die zou bestaan wanneer hij eenmaal officieel tot zoon zou zijn aangesteld, en dat was toen nog niet gebeurd. Met andere woorden, de uitspraken in het Johannes-evangelie over de zoon en de vader en hun relatie is uiteindelijk, en dat is de belangrijkste toepassing, is uiteindelijk van toepassing op zijn opstanding uit de dood en al wat er verder volgt. Kortom, ik blijf het volhouden, de relatie van de vader en zoon zoals beschreven in het Johannes-evangelie is in werkelijkheid de beschrijving tussen van de relatie tussen God en de door hem aangestelde zoon en hoge priester. Dat verklaart ook waarom ooit iemand heeft uitgevonden dat Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed genoemd zou moeten worden. En ik mag daar van harte mee instemmen. Nou goed, maar dat even terzijde dus. Hè. De zoon leeft dus tot heerlijkheid des vaders. Zoals nagevraagd bij Johannes, maar hier staat het natuurlijk ook. En bovendien heet het niet alleen tot heerlijkheid des vaders, maar het heet ook in nieuwheid des levens. Dat is de andere uitdrukking. Ik zei u van de week, als u mij nou vraagt, doe nog eens zo'n vers met twee van die parallellen, waarbij twee totaal schijnbaar verschillende zinnen naast elkaar staan, terwijl ze in werkelijkheid dezelfde betekenis hebben. Nou, hier heb u er een toevallig dan. Daar staat namelijk dat Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. En dat wij, die met hem zijn opgewekt uit de dood, in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dat zijn die twee dingen, maar het is één ding uiteraard, want wij hebben deel aan Christus, we zijn in hem gedoopt, we zijn met hem opgewekt uit de doden, en wij wandelen dus net als hij tot heerlijkheid des vaders en dus in nieuwheid des levens. Want de wandel van, of de wandel in, laat ik het zo letterlijk mogen citeren, de wandel in dat nieuwe leven is uitsluitend, en natuurlijk dus ook in deze plaats, maar uitsluitend tot heerlijkheid des vaders. En wat in onze levens zou moeten gebeuren, dat zal ik wel wat terughoudender zeggen, voor het geval dat u denkt dat ik u weer wetten ga opleggen, wat in onze levens nu kan gebeuren, nu wij verlost zijn van de oude mens en van de macht van de zonde en van de wet, en nu wij dus leven dus onder de heerschappij van de genade, wat in onze levens nu kan gebeuren, is dat wij de Vader verheerlijken. En er was er iemand die heeft er goed over nagedacht, die zegt, maar gisteravond zei je nog dat we elkander zouden dienen door de liefde. Maar daar gaat hij weer, hè. In de praktijk In de praktijk is het verschil niet zo groot. Ja, precies. In de praktijk is dat uiteraard hetzelfde, want wij dienen elkander in de liefde, niet tot heerlijkheid van elkander, ook niet tot heerlijkheid van onszelf, hoewel sommigen dat een goed argument vinden. Nou ja, het werkt goed. Maar tot heerlijkheid des Vaders, om God te dienen, dienen wij elkaar. Om Christus te dienen, dienen wij de leden van zijn lichaam, lijkt me een voor de hand liggende gedachte. Nou, in ieder geval, het onderwerp van dit Romeinen 6 is niet zozeer de opwekking van Christus als zodanig of zijn dood en opstanding, maar het onderwerp is, in welke positie bevinden wij ons nu wij niet meer gerekend worden in Adam, maar nu wij gerekend worden in Christus? Zullen we in de zonde blijven? Want dat kan immers, dat kan daadwerkelijk. Maar het antwoord is nee, dat is niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling van onze zaligheid. De bedoeling is dat wij dat nieuwe leven zouden leven, dan wel in nieuwheid des levens zouden wandelen. En ik kan het niet laten, en ik citeer dus weer Efeze 2, vers 11 geloof ik, dat wij zouden wandelen in... In nieuwheid des levens staat hier. Tot heerlijkheid des Vaders. Maar wat zegt Efeze 2? Dat wij zouden wandelen in goede werken. Welke God voorbereidt. Want wij zijn zijn maaksel. Daar gaat hij weer, hè. Wij zijn zijn maaksel. Schepping. Geschapen niet in Adam. Want dat waren we van nature. Maar in Christus Jezus. Namen die ik volgens de juffrouw Nederlands niet mag afkorten. Voluit op. Geschapen. We zijn zijn maaksel geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus. Tot goede werken. En niet tot zonde en misdaden. Ik schrijf er een woord op. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Werken dus die niet zijn voorbereid door de eeuw deze wereld. Opdat wij daarin zouden wandelen. In plaats van dat we daar vroeger in wandelden, dan kan ik hetzelfde woord inschrijven, maar dat moet ik bijzeggen, toen waren we bovendien is. Die slaven, nee, waren we slaven. Hoe ik daaraan kom aan deze tegenstelling zo gauw? Nou, dat is gewoon de vergelijking van Efeze 2, vers 10, niet vers 11, maar vers 10 was het, met het voorgaande schriftgedeelte, waar immers gezegd wordt in Efeze 2, vers 1, u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Hebben jullie? Wij waren dood. Dan ga ik er nog wat onder zetten. Wij waren dood. Vanwege de werking van de zonde. En uiteindelijk omdat één voor allen gestorven is. Dat is net zo goed waar. Wij waren dood door de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben. Naar de eeuw deze wereld, daarom schreef ik die uitdrukking op, misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Misdaden en zonden welke de eeuw deze wereld heeft voorbereid, om het dan met andere woorden te zeggen. Het is gewoon Satan die dat gedaan heeft, hè. Maar het schriftgedeelte eindigt met te zeggen in vers 10, want wij zijn zijn maaksel, want we zijn immers met hem levend gemaakt, vers 1. Wij zijn zijn maaksel, vers 10, geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus, tot goede werken en niet tot misdaden en de zonde. En tot goede werken welke God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld, Satan namelijk. En daarin zouden wij wandelen. Want het feit dat we zijn maaksel zijn, het feit dat we deel hebben aan het opstandingsleven van Christus... Er is daar niet op dat wij in de zonde zouden blijven wandelen, of op dat wij vergeving van zonde zouden ontvangen, of op dat wij behouden zouden worden, dan wel in zijn koninkrijk zouden ingaan, dan wel de hemel zouden beërven. Dat is allemaal wel het gevolg daarvan, maar dat is niet het doel. Het doel is niet onze behoudenis. Gods doel van Gods werk is zijn eigen eer. Soms denk ik, iets menselijks is hem vreemd, maar ik geloof niet dat ik dat zeggen mag. Maar het doel van Gods werk is zijn eigen eer. Het doel van Gods werk is niet de verlossing van de zondaar. Dat is wat de hoogmoedige, zichzelf overschattende mens denkt. En zegt, God vindt ons zo belangrijk. Ik heb het vaak gehoord trouwens in evangelieprediking. God vindt ons zo belangrijk, God vindt ons zo lief, dat hij ons wil dienen, dat hij ons wil helpen, dat hij de Heer Jezus gegeven heeft en dat hij zijn leven gegeven heeft voor ons, opdat wij zouden behouden worden. En er is geen spel tussen te krijgen, dat is waar, maar dat opdat is niet voldoende. Het is niet opdat wij behouden zouden worden. Zo zit het namelijk niet. Het gaat namelijk veel verder. Het gaat niet om ons. God is niet ons personeel. Hij is niet degene die ons gemaakt heeft en daarna maar bleek er aan ons wat te mankeren. En als fabrikant is hij nu de... Is hij nu de verantwoordelijke? Nu moet hij wel, want er zit niks anders op. Nu is hij verantwoordelijk. Nu moet hij er wel wat aan doen om zijn product alsnog acceptabel te maken. Want wij kunnen ook niet helpen dat aan ons van alles mankeert en de bougies het niet doen. Broeder Brands, weet u nog waar we het over gehad hebben? Ja, goed, allemaal technische kwesties. Maar het doet er nou niet toe. Zo zit het niet in elkaar. Natuurlijk, de Bijbel leert dat God ons lief heeft. Dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Omdat het voor de mens veruit het best is. Omdat hij daar zijn geluk in kan vinden, slechts daarin enzovoort. Natuurlijk is dat zo. Maar het uiteindelijke grote doel van het reddingswerk, van het werk Gods en van het heilsplan Gods, is niet de behoudenis van de zondaar, maar is de verheerlijking van God. En dat is een belangrijke waarheid, ik zal u vertellen waarom onder andere. Want er zijn er die dus inderdaad niet verder komen. Helaas, sorry, ik probeer heus niet op uw tenen te gaan staan. Maar ik zeg het soms wat lomp. Hè? Maar er zijn er die nooit verder komen dan. Het gaat God om de redding van zondaar, want het is Gods wil dat alle mensen zalig worden, behouden worden, tot kennis der waarheid komen, of hoe de schrift dat dan maar zegt, dat hij behouder is van alle mensen enzovoort. En dan zegt men, maar ja, als het dan zo is dat sommige mensen helemaal nooit behouden worden, is God de verliezer. Zwart op wit hoor. Dat is de redenering dan. Zwart op wit. Dan is God de verliezer. Heeft God niet kunnen bereiken wat hij wilde, enzovoorts. Maar het is een misverstand, want zo zit het niet. De behoudenis van zondaren is niet de hoogste wil en is niet het hoogste doel van Gods werk. En daarom is het niet eerlijk om uit het feit dat sommigen niet behouden worden, daaruit conclusies te trekken. Het is andersom. Het gaat erom dat het heilsplan van God tot doel heeft de verheerlijking van God zelf. En God wordt verheerlijkt in het feit dat zondaren uit genade zalig worden. En God wordt verheerlijkt in het feit dat wij, die zijn nieuwe leven hebben ontvangen, dat wij leven of wandelen in nieuwheid des levens en in goede werken welke hij voorbereid heeft. Dat is tot eer van God. Maar als God een rechtvaardig God is, en als er mensen zijn die hem, die rechtvaardige God, afwijzen, die zijn woord niet willen horen, die hem als schepper niet willen dienen, is het tot eer van God dat die God een oordeel brengt over deze mens. Over de zondaar namelijk. Het is tot eer van God dat de zondaar geoordeeld wordt. Nog een stapje verder gaan. Het is tot eer van God dat hij zijn zoon zendende in deze wereld, dat was Romeinen 8 meen ik, dat hij de Heer Jezus bracht in deze wereld op dat die zou sterven en het oordeel van de zonde zou dragen. Of dacht u dat de dood van de Heer Jezus niet was tot eer van God? Ja, maar het was het oordeel over de zondaar. En als sinds de dood van de Heer Jezus dat toch sprake is van mensen, dat ondanks het feit van dat de Heer het oordeel gebracht heeft over de zondaren, dat er dan toch mensen zijn die de zaligheid afwijzen, die zich van God en zijn werk niets aantrekken, dan is het eveneens tot eer van God dat die mens die de zaligheid afwijst ook inderdaad die zaligheid niet ontvangt. En nou even onder elkaar. Ik kan moeilijk, het is geen argument. Echt, gebruik het niet als argument, maar het is gewoon iets wat ik even kwijt wil. Hè. Ik kan moeilijk respect opbrengen voor een God die rechtvaardig is en rechtvaardig zegt te zijn, die zich als zodanig de hele Bijbel door bekend maakt, en die dan zaligheid, eeuwig leven zou geven aan iemand die zijn leven lang absoluut naar diezelfde God niet heeft willen luisteren. En die zelfs in opstand was tegen God. Daar kan ik geen, echt niet. Ik, nogmaals, dat is geen argument. Dat is even buiten de orde dan. Maar niettemin, hoe wij er ook over denken, dat doet er niet toe. Het is nou eenmaal zo dat God zegt dat hij verheerlijkt wordt in de redding van zondaren. Maar dat hij ook verheerlijkt wordt in het feit dat zondaren, ongelovigen namelijk, verloren gaan. Wordt gelezen? Nou, bijvoorbeeld dan 2 Korinthe. Even zoeken, 2 Korinthe 1 of 2 is het geloof ik. 2 Korinthe 2, vers 15. Onder andere dan maar, hè? Even deze tekst, want daar staat het gewoon in één keer. Expliciet. Vanaf vers 14, 2 Korinthe 2, vers 14. Gode zij dank, die ons God namelijk, die ons altijd doet triomferen in Christus en die de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Paulus zegt dat overal waar hij komt, hij in de overwinning staat, omdat hij daar namelijk de kennis van Christus bekend kan maken. Want, zegt hij vers 15, want wij zijn goden voor God, een goede reuk van Christus. Voor sommigen zeg je er even bij, een welriekend offer. Paulus die zijn leven offert als een welriekend offer. Goden welbehagelijk offer. Maar goed, dat even terzijde. Vers 15 weer. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden, maar dat begrijpen we wel. En in degene die verloren gaan. Want u moet begrijpen dat de Bijbelse gedachte is. Dat degene die het evangelie horen en aanvaarden, behouden worden, of zalig worden zoals die hier staat dan. En dat degene die het evangelie horen en afwijzen, verloren gaan. En wat daartussenin zit, degene die het niet gehoord hebben, daar mag ik niks over zeggen, want ik heb er in de Bijbel nog nooit wat over gelezen. Niet expliciet tenminste. Maar de Bijbelse gedachte is dat de mens geconfronteerd wordt met het evangelie en dat alleen al is een goede reuk van Christus, dat is tot eer van God. Maar of die mens vervolgens het evangelie aanvaardt en behouden wordt, of dat die mens het evangelie afwijst en verloren gaat, in beide gevallen is dat tot eer van God. En het is niet de rekening van verlies en winst, wie behouden wordt. Is positief, is winst, en wie verloren gaat is negatief of zo. Zo zit het niet in elkaar, het is in beide gevallen tot eer van God, God komt tot zijn doel. En nou even eenvoudig, voor het geval dat u er wat moeite mee hebt, denkt u dan niet dat het tot eer van God is dat uiteindelijk de grootste tegenstander aller tijden, de grootste ongelovige aller tijden, inderdaad definitief vernietigd wordt? Nou ja, goed, misschien heb je moeite met die uitdrukking. Dan zeg ik dat hij geworpen wordt voor altijd in de poel des vuurs. Dat is toch de eer van God, of niet? Dan is hij toch de overwinnaar, definitief. Dat is toch zijn eer? En als hij het kwaad, de zonde, en dus de zondaar, er zit niks anders op, uitband, vernietigt, uitband uit de wereld. Als hij dat wegdoet, definitief, dan is dat toch tot eer van hem, of niet? En als dus de zondaar geoordeeld wordt, definitief, dan is het toch het eer van God. Ja, dat wij vrienden, kennissen, familie hebben, over wie wellicht dat oordeel zal komen, ja, dat is niet prettig. En van Gods kant gezien, dat sommige van zijn schepselen, de leden van zijn schepping in elk geval, inderdaad zijn zaligheid en zijn nieuwe schepping afwijzen, dat is heus niet prettig en dat is heus, hoe moet ik het zeggen, dat is heus, laat ik zeggen, dan tot verdriet van God, voor zover ik dat zo zeggen mag, omdat het natuurlijk strijdig is met het feit dat God liefde is, maar neem niet weg dat God ook rechtvaardig is. God bevestigt zijn liefde jegens ons niet door dat hij alle zondaren zalig maakt, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Dat hij voor allen gestorven is dus. En niet zeggen van God is liefde, dus het komt wel goed. Heeft God de zondaar lief? Moeten wij ja zeggen. Wil God dat alle mensen zalig worden? Ja, moeten wij dan zeggen. Worden dus alle mensen zalig? En dan moet u bezwaar maken tegen het woordje dus. Worden dus alle mensen zalig? Want of alle mensen zalig worden, vloeit niet voort uit onze theorieën en onze gefilosofeer, maar vloeit voort uit wat de Bijbel er expliciet over zegt. En die zegt dat God wel wil dat alle mensen zalig worden, maar dat het nou helemaal niet gebeurt. Omdat de zaligheid van de mens uiteindelijk, ja, ik weet niet of ik het zo zeggen mag, maar nee, laat ik het anders zeggen. De zaligheid van de mens hangt in eerste instantie af van God, of er een weg tot zaligheid is. En die weg heeft hij gemaakt. En daarin komt Gods liefde tot uitdrukking. En gij weet waar ik heen ga, en de weg weet gij. De weg is daar. God bevestigt zijn liefde voor jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Klaar, uit. En God bevestigt, als je het mij vraagt, maar zo staat het natuurlijk niet letterlijk, God bevestigt zijn liefde jegens ons ook, doordat hij er alles aan doet, dat wanneer wij de waarheid zoeken, dat hij ons ook die waarheid brengt, op wat voor wijze dan ook. En dat we mee geconfronteerd worden met het evangelie. Maar meer niet. Want vervolgens is het zo dat de apostel Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen dat het gebed niet gaat om een gebed van de zondaar die tot God bidt, verzoen u met mij. Want wat God daaraan zou kunnen doen, misschien wel zou moeten doen, maar wat God daaraan zou doen in ieder geval, heeft hij gedaan. En een gebed is dus niet meer, ook in onze dagen niet, o God, wees mij zondaar genadig. Hoewel ik er echt geen bezwaar tegen heb als iemand dat gebed bidt. Maar heel strikt genomen is dat een onbijbels gebed. Waarom? Omdat de zaligmakende genade Gods reeds verschenen is aan alle mensen. Hij is ons genadig geweest. Hij reikt de mens die genade aan. Maar of die mens werkelijk behouden wordt, hangt in tweede instantie af van de mens zelf. En van zijn eigen keuze. En dan niet smoesjes bedenken van, ja, maar dat is toch iets van uitverkiezing, dus God heeft het van tevoren al bepaald. Zo'n uitverkiezing bestaat in de Bijbel uitdrukkelijk niet. Wat uitdrukkelijk wel bestaat, is dat er bij God geen aanneming des persoons is. En dat staat er minstens 100 keer, heb ik begrepen, dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. En voor zover wij als geloven, voor zover wij die geloven uitverkoren zijn, is niet omdat God ons voor de grondlegging der wereld al gekozen heeft. En ook, want we waren er nog niet, en dus hij kon ons ook niet kiezen. En dan niet meteen het oude smoesje bedenken van, maar hij wist dat wij er zouden zijn later, 4, 5, 6.000 jaar later. En God die alles van tevoren weet, die wist dus ook dat wij tot geloof zouden komen. En toen heeft hij dat toen dus al vastgelegd. Want dat is gewoon onzin hoor. In de eerste plaats sowieso niet te begrijpen. In de tweede plaats is het een theorie die helemaal niet nodig is, want er staat niet in de Bijbel dat hij ons heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Hè? Precies. Er staat in Efeze 1 vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de grondlegging der wereld. En de nadruk in het vers ligt niet op ons en ook niet op uitverkoren, maar de nadruk ligt zelfs op in hem. Dat kan ik bewijzen, tuurlijk kan ik dat bewijzen. Het volgende vers zegt namelijk, gezegend zij de God en Vader, vers 3 van Efeze 1, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Maar het was de Vader van de Heere Jezus Christus die ons gezegend heeft, gekke. Moet je meteen opvallen, dat gek is. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Aha. Want hij is de vader van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de Heer Jezus Christus gezegend met elke geestelijke zegening. En nu wij in hem zijn door geloof, nu wij in hem gedoopt zijn, nu wij één plant met hem geworden zijn, en eventueel nu wij leden zijn van zijn lichaam, hebben wij deel aan elk van zijn zegeningen. En het volgende vers zegt, zoals, want dat is hetzelfde als gelijk, zoals, wat had ook een dubbele punt kunnen zijn gewoon, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. De waarheid, de nieuwe waarheid is daar niet. De gedachte is er niet. Hij heeft ons uitverkoren. Maar de gedachte is natuurlijk, wij zijn uitverkoren. Maar dat is in hem. Want in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. En, dat is niet deze ene tekst. Want daar staat op vele plaatsen. En er worden vele plaatsen gesproken over die zoon die gekend was van voor de grondlegging der wereld. Over het lam wat geslacht was van voor de grondlegging der wereld. Over de werken gods die van de grondlegging of voor van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Of er voor of van staat, weet ik niet uit het hoofd. Hè? Maar dat soort uitspraken zijn er plenty. En dat die zoon zou verschijnen. En dat die Christus, die koning, die zoon van God, die Heer, die hoge priester al bekend was. Voordat God die oude wereld nederwierp. Voor de nederwerping der wereld. Dat is een duidelijk Bijbels gegeven. En dat God zijn keuze al gemaakt had, was ook duidelijk. God koos niet voor de mens, niet voor de zondaar, maar voor de Heer Jezus Christus. En als wij vervolgens voor de Heer Jezus Christus kiezen, hebben wij deel aan Gods keuze. Want God heeft gezegd, dit is mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nee, aan Abraham wordt gezegd, en in uw zaad. Maar dat zaad is immers Christus, Galaten 3. Dus in u, in Christus, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En wanneer wij in Christus zijn, u ziet wat een oud-testamentische uitdrukking het is, het al. Voor zover wij in Christus zijn, hebben wij deel aan Gods keuze en zijn wij dus door Gods gekeuze. Niet op onze persoon, want er is bij God geen aanneming des persoons. Dus niet zijn wij gekozen op persoonlijke titel, maar op grond van het feit dat we deel hebben aan het leven van Christus. En wanneer wij aan hem deel hebben door geloof, kortom, wanneer wij in hem geloven, zijn wij uitverkoren. En wanneer wij niet in hem geloven, zijn wij niet uitverkoren. Dus of je uitverkoren bent of niet, hangt van je eigen keuze af. En dus zei, ik weet niet meer wie het was, Joshua geloof ik, of was het Mozes, die zei, kies dan heden wie gij dienen zult. En de andere, want daarom gooi ik ze altijd door elkaar. De andere zei, een van die twee zei, kiest. Overlucht de tent evangelisatie in Nederland, hoe heet het ook weer? Kiest het leven. Stond in grote letters op onze paarse vrachtwagen. Maar goed, hè. Kiest het leven, want dan kun je gewoon verkiezen. God heeft zijn keuze al gemaakt en in de schrift wordt ons die keuze bekendgemaakt. Dat is uitverkiezing, maar er is er maar één uitverkoren en dat is Christus. En voor zover wij deel krijgen aan Christus zijn wij uitverkoren. En wat betreft het volk Israël, want er zijn altijd van die snelle jongens onder ons. Hè? Voor wat betreft het uitverkoren volk Israël moet ik u zeggen dat dat volk weliswaar uitverkoren is, maar op precies dezelfde grond. Want als het niet kiest voor het leven, met de woorden van Joshua of Mozes of wie het maar was, als het niet kiest voor de Heer om die te dienen, dan is het niet uitverkoren. En iedere Israëliet, met wat voor stamboom dan ook, die niet gelooft in de Heer Jezus Christus, heeft geen deel aan de verkiezing van dat volk. En hoort dus strikt genomen, naar het Bijbelse begrip, niet tot het uitverkoren volk. Nog afgezien van het feit dat de ongelovige Jood in onze dagen op grond van zijn Jood zijn in ieder geval deel uitmaakt van het volk waarvan God zegt, is lo ami. Het is niet mijn volk. Dus aan die stamboom heb je ook niet zoveel. Op grond van de stamboom ben je dan niet Gods volk. Toch? Dus nadeel eerder dan een voordeel. Het is een vloek eerder dan een zegen. Maar wanneer men komt tot geloof in Christus, de Messias der Joden en de Messias van Israël, de zoon van David, maar in bijzonder de zoon van God, heeft men deel aan zijn verkiezing. En dat is ook de reden, maar nu wordt het wat theologischer, dat is ook de reden waarom in sommige schriftgedeelten, met name in de profetieën, gesproken wordt over de Messias, terwijl de ongelovige Jood, en dikwijls de orthodoxe Jood, beweert dat hetzelfde schriftgedeelte spreekt over Israël als volk. En dat kan heel goed, de verwarring is ook begrijpelijk, gebeurt namelijk beide tegelijkertijd, omdat het uitverkoren volk Israël slechts het uitverkoren volk en slechts Israël is op grond van haar vereenzelviging met de Messias. Doop in Christus. En zoals Israël als volk eerst ooit gedoopt werd in Mozes, 1 Korinther 10, zo zal het in de toekomst alsnog, maar dat is nog toekomst, gedoopt worden in Christus. En met water heeft dat op zich niets van doen. Nou, daar waren we even een eind afgedwaald van ons onderwerp, maar het moest er even uit, hè. Romeinen 6 dus, ga ik naar terug. De bedoeling is dus dat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zullen wij in de zonde blijven? Het antwoord is nee, want wij zijn der zonde gestorven. De gedachte is namelijk dat wij voor wat de zonde betreft dood zijn. En als je zegt, maar wij leven toch, dan moet ik u zeggen, ja, maar dat is het leven van Christus in ons. En in dat verband en in verband met het leven van Christus in ons, zouden wij zelfs niet aan zonden moeten denken of over zonden moeten praten, want die hebben daar niets mee te maken. Zonden maken deel uit van de oude mens en die is voor God gekruist. Dus als je zegt, wij leven, maar zullen we nou in de zonde blijven, dan haal je appels en peren, ben je appels en peren aan het vergelijken weer. Hè? Het zijn dingen die niets met elkaar van doen hebben, die van elkaar gescheiden zijn. En ik heb altijd het idee dat dat de betekenis is van de uitdrukking dat we met hem begraven zijn. Immers, de begrafenis is gelegen tussen dood en opstanding. Zodat er totaal geen contact is tussen het oude en het nieuwe. Het is netjes altijd opstanden en niet meteen de dag daarop. Meteen aanvolgend, maar altijd de derde dag. Er zit wat tussen, het heeft niets met elkaar te maken. En dat is de gedachte. Als u zegt, wij leven toch, dan zouden we niet moeten spreken over de zonden. Want spreken we over de zonden, dan zeggen wij, we zijn dood. Gestorven. En het komt dus niet aan de orde. Vandaar dat 2 Korinther 5 ook zegt en zei, want we hebben er al over gesproken. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude, inclusief de zonde dus, is voorbij gegaan. En zo dan wij kennen, in de zin van gemeenschap hebben met. Want weten doen we een heleboel, hè. Helaas. Weten we niet, maar we weten een heleboel. Maar wij kennen elkaar niet naar het vlees. Want de gemeenschap die wij met elkaar hebben is niet naar het vlees, maar naar de geest. Dat is wat er echt staat, hè. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Het gaat er juist om dat wij elkaar kennen naar de geest. Dat wij nieuw schepsel geworden zijn in Christus enzovoorts. Zullen wij dus in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden? Het antwoord is uiteraard nee, absoluut niet. Want wij zijn gestorven. En in vers 6 staat het weer. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is. Daar hebben u niet van gevoeld. Nee, maar dat is omdat één voor allen gestorven is. Dat is wat hij voor ons deed. En hij heeft de straf gedragen. Hij heeft voor ons geleden aan het hout. Hij is voor ons een vloek geworden. Maar dat voor ons betekent elke keer netjes in de plaats van ons. En als dat zo is, dan zijn wij dus gekruist. En als wij elkaar kennen in Christus, als we elkaar hier ontmoeten, omdat wij in Christus zijn, en ik neem aan dat dat de enige reden is, dan is het dus zo dat wij inderdaad met elkaar omgaan, juist enkel en alleen op deze grond. Om het feit niet van wat wij van nature zijn, niet omdat we elkaar wel aardige mensen vinden in het algemeen, hoewel er enkele onder u zijn, die vind ik wel redelijk aardig, maar goed. Maar daar gaat het niet om. En ik blijf van mening Ik schijn daar wat vreemd standpunt in te nemen. Dat is waarschijnlijk ook zo, dus daar hoeven we daar ook niet over te praten. Maar ik blijf van mening dat we van elkaar eigenlijk, in het algemeen gesproken, het beste zo min mogelijk weten. Dat meen ik echt. In het algemeen gesproken, zijn uitzonderingen altijd, maar in het algemeen gesproken kunnen we elkaar van elkaar het beste zo min mogelijk weten. Want des te beter hebben we gemeenschap met elkaar in deze geestelijke dingen. Hebben u dat nou ook, dat u soms op een hele vreemde plaats komt, en misschien bent u hier op een vreemde plaats, en dat u allemaal vreemde mensen ontmoet in een samenkomst, en dat daar zo'n geweldige sfeer is, dat u zegt, hoe is het mogelijk dat wij die elkaar niet kennen, soms al totaal verschillende kerkafkomsten zijn, en zelfs soms uit verschillende culturen, dat wij toch diezelfde Heer hebben, dat we die eenheid mogen ervaren. Heb je dat ook? Weet u hoe dat komt? Omdat u de mensen niet kent. Dus mijn vader zei altijd, de conferentie is leuk, maar het moet niet langer duren dan 1 week. Want je loopt het risico dat je elkaar leert kennen naar het vlees. Daar ontkom je niet aan, dikwijls. Nou, kennen, weten is het eigenlijk meer dan. Maar je ontkomt daar niet aan en daar ontstaan de problemen. Ik herinner mij dat we eenmaal een jeugdkamp gehad hebben dat 10 dagen duurde. Dat is ook maar eenmaal geweest. En 2 weekenden erin, hè? Dus het was dan 10 dagen. Dus, maar het is maar eenmaal geweest, want inderdaad, het bleek waar te zijn wat hij altijd zei. 7 dagen is lang genoeg. Dan wil je nog niet van elkaar af, maar dat komt omdat je elkaar nog niet kent. Dus je geeft elkaar rustig aan, dag broeder, dag zuster, is allemaal geweldig. En laten we het alsjeblieft zo houden. Want dat is echt de bedoeling. We hebben genoeg gemeenschappelijk om inderdaad dat gemeenschapsleven te kunnen ervaren, om één te kunnen zijn, ook in de praktijk, in Christus. En dat is waar het werkelijk om gaat. En bovendien, dat is tot eer van God. Nou goed, ik geloof dat ik het hierbij moet laten, want het is de hoogste tijd, geloof ik al, hè? Nee? Oh, het mag nog even. Nou, ga ik nog soms klok kijken, heel moeilijk om te spreken door. Kent u dat verschijnsel ook, hè? Je ziet de wijzers wel staan, maar je weet nog niet hoe laat het is. Goed. Nou, Romeinen 6 dan nog even. Wetende, dit wetende. Let op dat er nu in vers 6 niet staat, dit kennende. Want er is in de Statenvertaling, en in de grondtekst dus ook, onderscheid tussen weten en kennen. Weten is de wetenschap, wat wij dan noemen kennis hebben, van de feiten. Oppervlakkig, dat is weten. Maar kennen veronderstelt er deel aan hebben, gemeenschap hebben, één zijn met. En of we weten wie Christus is, is niet hetzelfde als hem te kennen. Want wie Christus was, dat wist Paulus ook wel, de Christus der Schrift enzovoorts. Maar hij zegt, waar het mij in de rest van mijn leven om gaat, is nou ook om hem te leren kennen. Hem te kennen, staat er ook bij, en de kracht van zijn opstanding. De kracht namelijk, niet te weten wat die kracht is, want dat weten we allemaal. De kracht van Christus is de kracht Gods eigenlijk. De kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand, Efeze 1. Dat weten wij. Maar of we die kracht ook kennen, ja, dan praten we over ervaring. En voor sommigen onder u, bevindelijkheid. Bevinding. Maar goed, dan praten we over ervaring, of we weten wat dat is, over wat dat uitwerkt in onze levens. Wat betekent het in de praktijk? Dat is kennen. En daar gaat het om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. En als u me niet gelooft, lees u het dan maar verder na in Filippenzen. Het gaat meteen over het lopen van de loopbaan. Het gaat over vergeten datgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik ernaar. En het gaat over niet dat ik al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar enzovoort. Of ik het ook grijpen mocht en dat soort zaken meer. Dan gaat het over de praktische uitwerking van het leven van Christus in ons, in het leven van de gelovigen, in het bijzonder daar dus, in het leven van Paulus. Dat is waar het om gaat. Want wij weten dat onze oude mens gestorven is, maar een ander ding is of wij dat ook kennen, of wij daar ook in de praktijk van ons leven uit kunnen leven. En dan vallen we in een gat. Of dan doen we eens iets wat we niet hadden willen doen, waar we spijt van hebben. Het woord zonde mag ik eigenlijk niet gebruiken. Maar goed, nou doen we eens iets waarvan we vinden dat het verkeerd is. Nou vallen we eens, we struikelen eens, bij wijze van spreken. Of we denken althans dat het gebeurd is. Hè? Want of het echt zo is of niet, dat doet er nou niet toe. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wat doen we daar dan mee? Weten wij dan voor onszelf, houden wij onszelf dan voor, dat onze oude mens gekruist is? En als onze oude mens gekruist is, dan maakt het niet uit of die struikelt of niet. Eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen, een gekruisigde mens kan niet eens struikelen, want die kan sowieso niks. Dat is gewoon onzin. Ik wil zonden in ons leven niet bagatelliseren. Ik zeg ook niet dat we niet wel ooit eens iets fouts kunnen doen. Maar wat ik wel zeg, is dat ik weet en ook ervaar dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Laat u niet wijsmaken dat zonden in het algemeen ons scheiden van de levende God. Want onze oude mens, dat is de zondaar, is gekruist. En wat we nog niet eens besproken hebben, onze zonden zijn gekruist. Dat is allemaal al gebeurd. En zelfs vinden we een hele uiteenzetting in de schrift over een voorziening van dag tot dag voor de zonden die wij wellicht dagelijks begaan. Dat zit allemaal in de schrift. En nogmaals, ik kleineer dat niet, ik bagatelliseer dat niet, want ik weet heus bijzonder goed dat zonden in ons leven een geweldige, zelfs negatieve uitwerking kunnen hebben in ons leven en zelfs op ons geloofsleven, ons geestelijk leven in de praktijk, maar dat is problematisch, maar zeker ook een geweldige uitwerking kunnen hebben op onze omgeving, niet alleen op onszelf, want dat zou nog niet eens het ergste zijn. Als onze zonde alleen op onszelf uitwerkte, dan moet dat redelijk makkelijk te overwinnen zijn. Maar het punt is dat wij in onze eigen vuilheid dikwijls ook onze omgeving bevuilen. Dat is niet meer zo weer schoon te maken. Dat wil zeggen, die zonden die er eventueel zijn, hebben wel degelijk een uitwerking. Natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat het aan onze relatie met God niets verandert. En eerlijk gezegd, voor zover onze misstappen, dwalingen, struikelingen, of het maar wezen mag, een uitwerking hebben op onze broeders en zusters met wie we immers gemeenschap hebben, hè, moet ik u zeggen dat als onze broeders en zusters zich bevinden op de plaats waar ze zouden moeten staan, hun positie in Christus kennen en ook weten dat hun oude mens gekruist is en ook weten dat niets hen kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, dan is het effect van die zonden die er wellicht zijn volkomen weg. Teniet gedaan. En dat is de rijkdom van Gods genade, zodat we ons niet zouden wijden aan de zonde, om die te dienen, ons ook niet zouden wijden aan de bestrijding van de zonde. Want eerlijk gezegd, de Satan maakt het heus niet uit of we zondigen of de zonde bestrijden, het maakt niks uit als we maar met de zonde bezig zijn. Want dan zijn we precies bezig met de verkeerde dingen. Maakt heus toch geen enkel verschil. Maar de bedoeling is juist dat we die dingen kunnen loslaten, zelfs ontslaan worden, broeders en zusters. Ik meen het heel serieus, maar ik zeg het toch eigenlijk met terughoudendheid, want ik weet hoe het misverstaan kan worden. Maar we zijn zelfs ontslaan van de verplichting, om zo te zeggen, om uit te maken of iets goed of kwaad is, of iets zondig of niet zondig is, of iets mag of niet mag, want het speelt geen enkele rol van betekenis. Mag het? Nou, leuk, maar daarom hoef je het nog niet te doen. Mag het niet? Nou hè? Begrijp je me goed? In de praktijk van het leven neem ik dat niet zo makkelijk op als dat ik het nu zeg. En ik hoop u ook niet. Maar niettemin blijft het de fundamentele Bijbelse waarheid dat wij gesteld zijn in Christus, dat onze oude mens gestorven is, zelfs dat onze zonden gekruist zijn, dat onze zonden verzoend zijn, dan wel worden, want er zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen in dat verband enzovoorts, opdat wij niet de zonde zouden dienen, niet vanaf links en ook niet vanaf rechts, niet de zonde zouden doen en daarmee de zonde dienen, maar ook niet vanaf de andere kant de zonde zouden bestrijden, want dat heeft net zo min enige zin. Ja. Kijk, als ik het kort en krachtig moet zeggen en met Bijbelse beelden moet gebruiken, dan klinkt het zo lomp altijd, hè. Maar als wij nou toch gestorven zijn, wat proberen wij dan onszelf te verbeteren? Wat verbeter je nog aan een dode? Mensen die dat doen, daar mankeert iets aan. Die hebben zwaar hulp nodig. Niet om die doden te verbeteren, want het lukt toch niet. Maar die hebben hulp nodig omdat ze met totaal onzinnige zaken bezig zijn. Wat wij moeten leren is dat als iemand sterft, dan is hij er niet meer, niet bij ons. Dan is die gemeenschap van nature althans verbroken. Dan kunnen we hooguit, omdat het ons bevredigt vooral, want die dode heeft er niets aan, dan kunnen we hooguit nog afscheid komen nemen, bij wijze van spreken. Dan kunnen we er nog een keer naar kijken. Misschien nog een paar woorden zeggen, omdat we, ja, dat heeft geen zin natuurlijk, maar voor onszelf misschien om, hè. Maar bij wijze van afscheid, en dan dienen we ons om te draaien en weg te lopen, is gebeurd. En dat is wat we zouden moeten doen met onszelf. Onze oude mens, die gestorven is. En Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij zegt, mag dat zo zijn dat de wet actief is en dat de zonde in mij actief is. Maar, zegt hij triomfantelijk, als één bladzijde verder, hoofdstuk 7 van Romeinen, einde van vers 9. Doch ik ben gestorven. Doch ik ben gestorven. Want daar staat, de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, de wet namelijk, activeert de zonde, hebben we gezegd, als het op de deur staat, bieten niet öffnen, dan drukken we allemaal even tegen die deur, en dan gaat hij dus open. We doen het dus daarom, we wilden er niet uit, maar we willen toch, hè? Ja, goed, neem ik maar aan. Maar zo gemaakt, de zonde wordt actief door het gebod, en die heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht, want zonder de wet is de zonde doodstaten. En met de wet wordt juist de zonde ook leven, dan neemt de zonde toe. En dan zegt hij in vers 9, maar zonder de wet, zo leefde ik eertijds. En toen kwam de wet erbij, het gebod is gekomen. En toen werd de zonde levend, werd de zonde actief. Vandaar dat er niet zo'n zondig volk is als juist het volk Israël. Is zo. Lees de Bijbel nog maar eens na dan. Maar zo is het. En dan zegt hij, was de zonde levend geworden, maar ik ben gestorven. Want de Heer Jezus kwam onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Hoe dan? Door voor hem te sterven uiteraard. En de zonde werd actief, maar de zondaar is gestorven en wordt door God niet gerekend. En dat is wellicht de reden, ik probeer u niet te beledigen overigens, maar het zal misschien toch wel lukken zo. Dat is ook de reden waarom wellicht juist onder gelovigen de grootste zondaren gevonden worden. Ik zeg wellicht, u hoeft zich dus niet aan te trekken. Maar die ziek zijn hebben de heelmeester van nodig en die gezond zijn niet. Daar gaat het juist om. Maar wij zijn der zonde gestorven. We hebben leren aanvaarden als het goed is. En wij weten dus niet alleen als het goed is, maar wij kennen ook deze waarheid dat onze oude mens gestorven is. En als het goed is, leren wij in de loop van onze wandel ook te verstaan en te erkennen dat ondanks wat wij zijn, nog steeds en van nature, dat God, of beter, dat Christus zijn leven in ons leeft. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kan me zo voorstellen dat als u terugkijkt, langs de linker buitenspiegel zal ik maar zeggen, dat u zegt, jongen, wat heb ik er een puinhoop van gemaakt van mijn leven. Als je dat dus op een rij zet, wat er allemaal gebeurd is, en wat ik teweeg gebracht heb, wellicht en zo. Wat een gedoe. Wat erg. Bekijken we nou weer in de rechter buitenspiegel. Nee? We zeggen, wat geweldig dat de Heer ons gebruiken wil. Dat de Heer het ten goede geleid heeft. Dat de Heer het gebruikt tot zijn eer, enzovoorts. En hoe het onze kennis van Christus vergroot heeft. Hoe het onze liefde voor de Heer vergroot heeft. Juist ondanks alles wat in die linkerspiegel gebeurde, bij wijze van spreken. Nou, dat is de gedachte. En dat is Bijbelse waarheid. Te leren verstaan wat de betekenis is van het kruis van Christus. Daarom zegt de apostel, schrijf het aan de Corinthiërs. Ik heb niets anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Want wat deden die Corinthiërs? Die maakten elkaar uit voor rotte vis, sleepten elkaar voor de rechtbank, maakten uit wat ze wel en wat ze niet eten mochten enzovoort. En aten elkaar, bij wijze van spreken, met de uitdrukking overigens uitgelaten. Daar komt het op neer. Hm? En wat voor prediking hou je dan over? Nou, niet die van de verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Zover kom je niet. Men heeft het kruis niet begrepen. En dat is waarom ik er nu bij stilsta. Het kruis heeft geleid tot het feit dat de wereld voor ons gestorven is. Dat de wet aan het kruis genageld is. Maar vergis u niet, wij zijn gekruist. Onze oude mens is gekruist. Zodat wij inderdaad niet meer de zonde dienen, niet van links en niet van rechts. Maar zodat wij in nieuwheid des levens, doordat we deel hebben aan de opstanding van Christus, ook daadwerkelijk zouden wandelen in nieuwheid des levens. Tot heerlijkheid des vaders, en ik kan het echt niet laten. De bedoeling is dat we vervolgens dus onze lichamen stellen, neerzetten. Stellen, meer niet. Stellen tot levend, omdat het leven van Christus in ons is. Tot levend, heilig, omdat de Heilige Geest in ons woont, maar dat is hetzelfde. Levend, heilig en Gode welbehagelijk. Gode tot een lieflijke reuk, hè? Gode welbehagelijk offer. Dat is wat we zouden doen. Want nu wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond en daarmee dienaren van de middelaar van het nieuwe verbond te zijn, nu is het de bedoeling dat wij dat aanvaarden, daaruit leven en dus niet alleen vaststellen wij zijn bekwaam om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, omdat onze oude mens gekruist is, maar dat we ook daadwerkelijk als dienaren van het nieuwe verbond leven en dus wandelen in nieuwheid des levens tot heerlijkheid des vaders. Dat is de gedachte. Dat is de bedoeling van de vergeving van onze zonden. De bedoeling van dat God onze oude mens heeft weggenomen, God ons niet rekent. En wat wij moeten leren is onszelf te zien zoals God ons ziet. Met alle lek en gebrek, met de Nederlandse uitdrukkingen, met alle tekortkomingen aan de ene kant wellicht. Maar, zei de apostel Paulus, het zij verre van mij anders te roemen dan in het kruis van Christus, waardoor ik gekruist ben voor de wereld en de wereld voor mij gekruist is. Maar hij zei ook waarin hij nog meer zou roemen. Hij had nog iets om in te roemen. 2 Korinthe. Hij zou roemen, zegt, daarom zal ik roemen in mijn zwakheden. Dat is precies hetzelfde hoor. Dat is niet wat anders dan roemen in het kruis van Christus. Roemen in mijn zwakheid. Want, zei hij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben bewust ben van wie ik van nature ben. Namelijk helemaal niks. Gedood, afgelegd en wel en begraven. Pas dan, zodat ons bewust zijn, pas dan zijn wij machtig. En zal hij, dat is de belofte ook, zal hij zijn werk en zijn leven in ons doen. En zijn leven in ons leven. Dat is de bedoeling. Dus dat we ons zwak voelen, dat is een heel beroerd gevoel, ik weet er alles van. Echt. Maar dat geeft ons juist die kracht, opdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht zal worden. Want hoewel onze oude mens gestorven is, en dus de oude mens, het lichaam der zonde is weggedaan, is het toch zo dat hij dat lichaam, dat dode lichaam, dat afgelegde lichaam feitelijk, die oude mens, activeert door zijn geest kracht van omhoog daarin te geven, opdat hij het zou gebruiken tot zijn eer. En wat wij zouden doen, is slechts datzelfde nastreven. Namelijk, leven tot zijn eer. Als wij dat willen en aanvaarden, dan zal hij zijn werk in ons doen. En er is niks mooiers in heel het leven van de mens niet, en in het leven van de gelovigen dus ook niet, dan dat God zijn werk in ons zal volbrengen. Amen.